Goed, we gaan weer verder met Romeinen 3, waar we natuurlijk 2 weken geleden gestopt zijn in Romeinen 3, vers 25. En ik lees even vanaf vers 23. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorstelt, treedt tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Nou, oké, dit is dus het hoofdstuk wat over het hart van het geloof gaat. Wat dat kruis betekent. Wat God allemaal gedaan heeft eigenlijk. Het is allemaal wat hij gedaan heeft. Hier wordt nu geopenbaard de rechtvaardigheid van God. Is nu geopenbaard, daarvoor nooit. Hoe de mens gerechtvaardigd wordt in deze tijd. En door het geloof van Jezus tot allen en overal in vers 22. Want iedereen heeft gezondigd en derft de heerlijkheid Gods. En nu worden wij gratis om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Het is door de verlossing in Christus Jezus. Die begrip hebben we allemaal al doorgenomen met elkaar. En we hebben al een klein uitstapje gemaakt. Dat heb ik vorige keer toen met de ark laten zien. Met de tabernakel en ook... het zoenoffer, wat dat precies inhoudt, hè, dat is dat het de mens bevrijdt van de toorn van God. Omdat zij rechtvaardigheid en gerechtigheid genoegdoening hebben ontvangen. En dat is wat ook Romeinen 3 vers 25 leert. Hij heeft hem voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. We hebben aan het kruis ook de verlossing. Dat heeft weer te maken met die slavernij. Omdat we zijn bevrijd van de slavernij van de zonde van Satan. Waarom? Omdat de losprijs betaald is. Dus er moet een prijs betaald worden. Je moet verlost worden. Je moet vrijgekocht worden. En dat is gebeurd. En je hebt natuurlijk het plaatsvervangend van sterven van Christus. En dan als laatste, dan krijg je de verzoening. Maar dat is de wederverzoening als het ware. Want we hebben het nu allemaal over tot een verzoening. Dat heeft dus te maken dat Gods eis tot gerechtigheid tevreden gesteld is. Een mens alleen kan niet komen met zijn gerechtigheid. Dat maakt scheiding. Oh, ik denk, wat hoor ik nou? Oh, het is toch niet in mijn telefoon? Nee. Dat is buiten? Ja. Oké, okay, met de ramen, alles is dicht hier. Oké, okay. Op wat?
Het is een psalm.
Is een psalm?
Ik denk dat ze op de kerk op het zingen zijn. Met alle zielen.
Oh jee, ja, inderdaad. Het is inderdaad een geestelijke lied. Even kijken. Het is al apart als je dat op het afgelopen moment. Even concentreren. Ja. Nee, er zit een boom tussen. Nou fijn. Dus de verzoening, dat is dan komt er tot stand. Dat vereist onze handeling. En dat staat hier niet. Hij spreekt over tot een verzoening. Dat wil zeggen, het onderwerp is dat God heeft hem voorgesteld, Christus, en door dat zoenoffer, dat is het middel waardoor mensen nu gerechtvaardigd kunnen worden. Waarom is dat het middel? Omdat God heeft dat offer, heeft de Heer hem behaagd hem te verbrijzen, lees in Isaiah 53, toen hij zijn ziel tot een schuldoffer stelde. En dat offer van Christus is dus voldoende. Er is geen mens die zo'n offer kan doen, omdat hij zelf al onder de toorn ligt. En Christus heeft dus nooit één zonde gedaan. Dus ja, we zijn even kijken. Ik wil er nog even van met dat verzoen. Tot een verzoening. Als je kijkt in Colossens 2 vers 16 op jullie A4'tje. Niet van vorige week, maar de week ervoor. Het waren natuurlijk allemaal schaduwen in het Oude Testament. Ja, dat ene blaadje, dat kan je weglaten nu. Het gaat nu om deze, alleen met die teksten. Die van eerverleden week. Op de achterkant, Colossens 2 vers 16. Dat u dan niemand oordeelt in spijs of in drank of in een stuk des feestdags of de nieuwe maan of de sabbatten, welke zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dus wat wij in het Oude Testament zien, dat zijn allemaal schaduwen. Heb je nog niet gevonden? Bovenaan bijna, Leviet begint, doch nu geopenbaard, staat helemaal bovenaan en dan zak je naar beneden, dan kom je bij Colossens 2 vers 16. Dus het zijn allemaal schaduwen. En over het verzoenen, dat het dus dit woord verzoening hier betekent, in Engels staat, maar wij hebben, in Engels hebben ze daar, je hebt propitiation, je hebt reconciliation, je hebt atonement, die allemaal iets anders betekenen, wat met verzoening te maken heeft. In Nederlands hebben we dat niet, maar uit context kan je ook heel duidelijk opmaken. We weten, het heeft ook met de genadetroon te maken. Het is geen oordeelstroon, het is nu een genadetroon, ja. Als wij tot God komen, tot Christus, hij is het middel om verzoend te kunnen worden met God. En dus dat die toren van God is gestild door dat zoenoffer. Dat is waar het om gaat. En een mooi voorbeeld is ook Genesis 32 vers 20. Dan weet je, dat moet je dan maar thuis lezen, dat is te veel. Maar Jacob, die wil weer terug naar het beloofde land, weer terug naar Kanaan. Maar hij is, bij Laban heeft hij al die tijd gewerkt. Waarom? Hij vluchtte voor zijn broer Esau. En die was van plan om hem te doden, vanwege dat hij dat eerstgeboortegerecht afhandig gemaakt, gestolen had, zeg maar. Hij had hem bedrogen. Dus Jacob gaat terug, maar ja, hij heeft ook boden uitgezonden om Esau op de hoogte te stellen dat hij eraan zou komen. En die kwamen terug. Ja, Esau komt je tegemoet met 400 man. Dus Jacob denkt, oh, die is nog steeds. Dus dan gaat hij allemaal, ik heb het even geteld, gaat hij het allemaal verdelen. En dan laat hij eerst 500 stuks vee. Het staat anders beschreven, maar in zijn totaliteit 600 stuks vee. En die zijn allemaal geschenk voor Esau. Die laat hij eerst met vooraan komen. En als hij dat dan ziet, dan hoopt hij dat daardoor de toorn van Esau dus weg zal gaan. Omdat hij dat geschenk krijgt. En dan kan hij hem ontmoeten. Maar hij denkt, als ik dat niet doe, dan word ik natuurlijk door hem gedood. Dat is zijn hoop. En dat staat hier ook. Kijk, en gij zult ook zeggen, zie uw knecht Jacob. Dat moet ze dus tegen Esau zien als ze dan tegenkomen, als ze elkaar tegemoet gaan. Want hij zeide, dat zegt Jacob, ik zal zijn aanzicht verzoenen met dit geschenk. Dat voor mijn aanzicht gaat. En daarna zal ik zijn aanzicht zien. Misschien zal hij mijn aanzicht aannemen. Met andere woorden, dus dat de toorn van Esau door dat geschenk gestild wordt. Dat hij daardoor verzoend wordt. Dus wat hij daar krijgt, dat middel dus de toorn weg zal nemen. En dan misschien dat hij mijn aanzicht aannemen zou. Nou, kijk, bij Christus, hier staat, God heeft hem voorgesteld tot de verzoening. Dit is het geschenk. Hij biedt hem aan. Dat staat ook, hij heeft hem voorgesteld tot de verzoening. Want God, dit offer heb ik aanvaard. Dus, ik ben tevreden gesteld. Niet jouw offer. Als jij jezelf wil geven, dat kan niet bestaan. Maar dit offer, dat is voor mij genoeg. En nu kan je mijn aangezicht zien, om het zo te zeggen. Want ik heb namelijk vrede met dit offer. Want het was 100% betaling van de zonde. Het is niet dat er 1% nog zonde is. Christus was een volmaakt offer. Dus ik heb er tevreden. Ik ben er vrede mee. Ik heb er vrede mee. En dan komt natuurlijk de stap. Laat u met God verzoenen. En dat lees je in 2 Korinthe 5. Je moet het dus aannemen. Maar van Gods kant is dat zoenoffer. Het is, hij heeft het gedaan. Er valt nu niks meer te doen. Dus ja, dat tot de verzoening heeft dus met Gods gerechtigheid te maken. Dat die tevreden gesteld is. En Christus, dat offer is daar het middel voor. God is tevreden. Nou, wat wil je nou nog meer? Nee, niks inderdaad. Dus de mens hoeft alleen maar aan te nemen. Je snapt het eigenlijk niet. Ik heb afgelopen week heb ik wel met heel veel klanten over het geloof gesproken. En iemand ook die echt uit een zware kerk kwam. En dan vertel je, laat u met God verzoenen. Hij bidt u, hij smeekt u. En ik heb het echt bij allebei gedaan. En dan zie je ze zo kijken. En dan denk je, nou, nu gaat het gebeuren. Echt, gebeurt het niet. En dan denk je, wat nou? Ik bedoel, ik heb geen geld van je nodig. Ik probeer ook niet jou te winnen voor onze gemeente. Helemaal niet. Ik bedoel, al zie ik je nooit meer. Maar laat je me God verzoenen. Dat is wat God zegt. Je hebt helemaal, wat kan je nou verliezen? Helemaal niks. En toch, ja. Kerkleer, de trots, de hoogmoed. Ja, je moet je vernederen inderdaad. Dus, ik kan niet in alle harten van de mensen kijken. Maar wat God betreft, het is gebeurd. Hij heeft het gedaan. Het is zo simpel, je hoeft het alleen maar aan te nemen. Dus ja, dus die verzoening, dat zoenoffer is er, ja. Nou, en dan zie je, door het geloof in zijn bloed. Ja, door het geloof in zijn bloed. En dat slaat op een offer. Je kan ook zeggen, door het geloof in zijn dood. Dat kan je ook zeggen. Maar, een dood, dat is gewoon dood. Maar als je zegt, door het bloed, als je even aan Hebreeën, de brief aan Hebreeën denkt, of in het Oude Testament denkt, bloed is ontzettend belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat heeft namelijk met een offer te maken. Als Christus zoon was verstoren, gewoon, nee, het gaat om zijn bloed. Want dat is namelijk de prijs. Het slaat op een offer en dood. Als iemand dood is, dat hoeft geen offer te zijn. Maar daar staat heel bewust door het geloof in zijn bloed. God heet geloof in zijn bloed. Leviticus 17 vers 1. Op het A4'tje. De ziel van het vlees is in het bloed. Dat wil zeggen, de ziel van het vlees. Wat is dat? Dat betekent het leven van jouw vlees. Nou, je weet het. Als jij neergestoken wordt, bloed je dood. Dus je vlees, je lichaam, gaat dood. En je ziel en geest verlaat het lichaam. Dus het leven van het vlees zit in het bloed. En dat bloed is wonderbaar, hè? Ik heb er nooit een studie van gemaakt, maar ik weet wel dat ik bloed moest laten prikken. En dan zie je zo'n zakje. En dan gaan ze aanvinken. Nou, dat weet jij natuurlijk ook. En jij ook, hè? Degene die een beetje met ziekenhuizen te maken hebben. En dan weet je, ze kunnen alles aflezen aan je bloed. Wat zit daar allemaal niet in, joh? En de ziel van het leven zit dus in het bloed. En daarom zegt hij hier ook in... Kijk, daarom heb ik het u op het altaar gegeven om over uw zielen verzoening te doen. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening zal doen. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Er moet een prijs betaald worden. Er moet, ja, of jijzelf. Maar God wil niet dat mensen verloren gaan. Dus heeft hij voor een offer gezorgd. Daarom Christus, zijn dood is een offer. Zijn bloed is gevloeid. Dus een bloedeloos evangelie mogen wij nooit verkondigen. Je wordt niet gered door gewoon Jezus aan te nemen dat hij op aarde rondgelopen en is opgestaan. Je moet geloven in zijn bloed. God heeft namelijk geloofd in dat bloed. En dat is het enige wat de mensen kan redden. Kijk, je ziet ook in 5 vers 10, Leviticus 5 vers 10. En de andere zal hij een brandoffer maken naar de wijze. Zo zal de priester voor hem, voor die zondaar, vanwege zijn zonde die hij gezondigd heeft, verzoening doen. En dan? Je krijgt eerst verzoening en het zal hem vergeven worden. Zie je? Je doet verzoening en dan op basis daarvan kunnen de zonden vergeven worden. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving, geen verzoening. Ja, dus daarom werd er bloed aan God geofferd. Namelijk, wat aan God geofferd is met bloed, dat heeft te maken met een losprijs. Om iemand vrij te kopen. Ja, en daarom, Paulus staat niet vol in zijn brief met bloed, maar hij schrijft er zeer zeker over. En in Colossense is het zelfs weggelaten. Maar hier in Efeze 1, vers 16 het wel staan. Dat wil zeggen in de verkeerde vertalingen dan, in onze vertaling niet. Maar je ziet dat Paulus in Efeze 1, vers 6 ook zegt, tot prijs de heerlijkheid zijn de genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing. Maar niet zomaar, door zijn bloed. Dat heeft te maken door zijn offer aan het kruis. Hij is niet zomaar gekruisigd. Natuurlijk, hij heeft zich overgegeven in de handen van de zondaren. Maar het was Gods plan dat hij daar op Golgotha gekruisigd zou worden. Dat hij daar geofferd zou worden. Golgotha is een offer. Dat is de losprijs voor ons. En niet anders. Dus wij hebben de verlossing door zijn bloed. En dan zie je er ook achter staan. Namelijk de vergeving naar de rijkdom zijnde genade. Kijk met mij ook even in Hebreeën 10. Dat staat hier niet op, maar dan gaan we even in de Bijbel aan toe. Hebreeën 10 vers. Hebreeën is ook een geweldige brief. Wat dus veel over dat bloed ook te zeggen heeft. Hebreeën 10 vers 4. Maar nu, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Toen was het bloed van dieren en bokken. En God had daar op een of andere manier vrede mee. Want hij zei, als je dat doet, dan word je verzoend, dan krijg je vergeving. Dus het geloof deed het ook. Maar toch, het kan de mensen natuurlijk toch niet de zonde wegnemen. En als we kijken in vers 10, dan zie je dus die priester. En een iegelijk priester stond wel elke dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nooit, want nimmer meer, ik heb altijd met dat woord altijd idee, dat betekent ook gewoon nooit, maar nimmer meer, maar betekent gewoon nooit. Nooit kunnen wegnemen. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. En dan 14. Met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Zie je, met één offerande. Een offer is het. En dan zie je in vers 18, waar nu vergeving dezelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Nee. Daarom hebben wij ook een eenmalig offer. Israël had elk jaar, dan hadden ze elk jaar weer die verzoening en vergeving. Daarmee weet je dus dat het niet weg was, kwam elke keer weer terug. En je hebt ook al gezegd, hè, dan had je in de kerk, nou ja, dan, heb je dan had je toch geen biechtstoel meer, of wel? Ben je nog? Oh nee, dat was in de kerk, heb je boetedag, boeteviering. Nou, de katholieke onder ons, die weten dat. Nou, en dan was je boet, en dan kwam je buiten en dan was, hè, dan was je weer helemaal, hè. Maar ja, dat duurde natuurlijk niet lang. Hè? Dan had je weer gezondigd en dan was het weer terug. Maar dat heb je nu niet meer. Want wij weten, dit offer is voor eeuwigheid. Dat bloed heeft mij gekocht, heeft mij losgekocht. Het is een eenmalig offer en een eeuwige verlossing. Dus terug naar Romeinen 3. Dus het is offerbloed. Daarom, Paulus zegt, ik heb de vergeving, ja, door zijn bloed. Ik heb de verlossing door zijn bloed. Dat wil zeggen, het offer is aangenomen en daardoor ben ik aangenomen. Ik heb geloofd in Christus. God heeft het offer aangenomen en daardoor ben ik dus nu ook aangenomen. Ik ben nu in Christus. Het moest een volmaakt offer zijn, ja. Wij krijgen 100% vergeving in één keer op één moment. Op het moment dat je gelooft, pats, boem. In één keer volledige verlossing. Je hoeft niet elke keer opnieuw verlost te worden. Oké, en dan zie je dus verder, in vers 25, tot een betoning, dat staat zoveel in, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Even kijken, hoe staat het er? Kijk, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Een betoning. Waarom is dat een betoning van zijn rechtvaardigheid? Is namelijk op een rechtvaardige manier met de zonde afgerekend. Hij heeft geen zonde door de vingers gezien. De prijs is helemaal betaald. En het moest namelijk iemand zijn. Hoe kon dat ook? Wij kunnen wel het leven van ons geven voor een ander, maar we kunnen toch niet die prijs betalen. Waarom niet? Omdat ik zelf lig al onder de toren. Ik ben een zondaar. Hoe kan ik nou? Ik kan dus daarom ook niet de zonde van een ander op me nemen. Snap je? Dus daarom is er ook niemand die dat kon doen. Er is maar één persoon, de mens, Jezus Christus, zonder zonde. Hij moest onschuldig zijn, zodat hij dat kon dragen. En daarom is dat een betoning van de rechtvaardigheid van God en ook de rechtvaardigheid van Christus natuurlijk. Kijk in Hebreeën 7, 26, want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, ja, onnozel. Ja, ik zei vroeger ook wel eens tegen mijn kinderen, doe niet zo onnozel, maar ja. Dat betekent hier onschuldig. Het is een oud Nederlands woord. Onnozel, onschuldig. Dus Christus moest onschuldig zijn. Heilig, onbesmet, afscheiden van de zondaren. En dat was hij. Hij was nooit gezondigd. Niet één keer. Dus ja, hij was onschuldig en daarom kon hij die prijs dragen. Want in Spreuken 17 vers 15, wat je eronder ziet staan. Bij God, we hebben het er vaak over gehad. Kan het niet zo zijn dat je een goddeloze rechtvaardigt? Dat kan gewoon niet. Dat gaat ten koste van zijn gerechtigheid. En dat je de rechtvaardige verdoemt. Dat is een gruwel in de ogen van God. Dat kan gewoon niet. Dus de betoning van zijn rechtvaardigheid. Ja, wij weten, de goddeloze wordt gerechtvaardigd. Hoe kan dat? Doordat wij hier wat hebben gelezen. Hij heeft gezorgd dat de mensen nu te redden is. Door Christus. Dus tot de betoning van zijn gerechtigheid, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Ja, weet je. Zonder dat kruis kan het gewoon niet. God kan niemand rechtvaardigen zonder het offer van Christus. Dat bestaat niet. Wij krijgen nu ook inzicht in deze tekst, ook hoe dat dan in het verleden was. Want onder het Oude Testament hadden ze niet het kruis. Hoe werden mensen dan gerechtvaardigd? Nou, het kon alleen door het kruis. In Jesaja 26 vers 10. Dan zie je ook, wordt de goddeloze genade bewezen. Ja, God houdt van de mensen. Hij heeft geen wagen in de dood van een zondaar. Dat heeft hij niet. Dus hoe bewijst hij nou zijn genade? Hoe kan hij ze dan redden? Nou, je kan zeggen, nou, je bent toch genadig? Red ze nou toch gewoon? Als iemand in een gevangenis zit ook, die kan ook gratie aanvragen. Sommigen krijgen het dan. Omdat ze goed gedrag hebben vertoond. Dan kan je gratie aanvragen. Nou ja, je hebt je goed gedragen. Jij mag eerder uit de cel. Maar dat kan niet bij God. Dat is geen gerechtigheid. Je moet de straf uitzitten. Ook al zijn wij nog zo goed in ons leven, gedragen wij ons nog zo goed, kan ons God toch geen genade bewijzen. Want wat ontbreekt er dan namelijk? De gerechtigheid. En dat zie je ook mooi staan. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Genade kan niet zonder gerechtigheid. Anders zou het inderdaad zo zijn, nou ja, ik zie het door de vingers. Hij drijft onrecht in een gans richtig land. Hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Nee, daar zal iemand echt niet revrees des Heren door krijgen. Als je gewoon maar vrijgelaten wordt. Genade bewezen wordt. Nee. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 5. Heel mooi. In vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Alzo ook de genade zou heersen. Hoe? Door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. En hoe? Door Jezus Christus onze Heer. Zie je, dus Gods genade kan alleen bewezen worden door gerechtigheid. En die hebben wij nu, namelijk in de persoon van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En ha, zie je hoe dit het hart is van het geloof. Hoe de mens, hoe God ervoor gezorgd heeft dat hij ons kon redden nu. Hij is een gerechtige God. Mensen willen allemaal horen over de liefde van God, niet over Gods gerechtigheid. Wees maar niet bang, want Gods gerechtigheid is betoond. Namelijk door zijn zoon aan het kruis te laten slaan. Dus jij krijgt die straf niet. Neem het gewoon aan. Het is iets geweldigs. Hij heeft het helemaal van A tot Z heeft hij het volbracht. En dan zie je vers 25. Dan tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Hoe dan? Kijk, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God. Vergeven van zonden. Tevoren geschiet. Vergeven van zonde. Meervoud. Zonde. Vergeven van zonde. Al mijn zonden worden vergeven. Romeinen 6 spreekt over zonde. Hier spreken we over de zonden, hè? Meervoud. Maar die zijn allemaal vergeven die tevoren geschiet zijn. En als we spreken in de Bijbel over tevoren op dit moment, als Paulus dat zegt, dan spreekt hij over, denk aan de indeling van de Bijbel. Mensen hebben allerlei indelingen, maar als je bij Paulus kijkt, spreekt hij over eertijds. Dat is voor Paulus. Maar nu, denk de genade. En dan, in de toekomende eeuw. Tijd. Ja. Dat is toekomst. Dus hij zegt eertijds. De vergeende zonden die tevoren geschied zijn. Dus dat is voor de bedeende genade. En we moeten niet gaan denken, wat veel mensen wel geloven. Oh, ik ben gelovig geworden op 1 september 1980, ik noem maar wat. En toen ik geloofde, toen vanaf dat moment tot ik gelovig werd, zijn allemaal zonden die ik toen gedaan heb. Zeg je voor, ik was 30, kom tot geloof. En totdat ik 30 werd, die zonden zijn allemaal vergeven. En vanaf dat moment, als gelovige, moet ik elke keer mijn zonden vergeving vragen. En dat doen mensen ook. Want ze lezen, ja, oké, die die ik als ongelovige heb, die zijn allemaal vergeven. En nu leef ik als gelovige en nu ga ik de Here dienen. En dan ga ik natuurlijk ook elke keer vergeving vragen, zodat dat elke keer weer vergeven wordt. En die snappen de genade van God niet. Ja, want dat wordt hier absoluut niet bedoeld, ja. Het is niet over de gelovige van voor zijn bekering. Nee, want kijk in vers 25, spreekt hij ook, tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods. Moet God nog steeds verdraagzaamheid betonen? En antwoord is nee. Waarom niet? Omdat wij hebben een volmaakt offer. Maar dat hadden ze toen natuurlijk niet. Onder verdraagzaamheid Gods. Dat betekent in feite, nou, dit zeg ik, maar je kan het gelijk vergeten. Grieks is dan anage. Het zegt me helemaal niks. Maar ik heb wel daar gelezen. Dat betekent, verdraagzaamheid betekent ophouden, tegenhouden, uitstellen en niet afstellen. Dat klopt, ja. Je moet iets verdragen. Verdragen wat? Dat je niet, ja, ik moet jou wel verdragen. Wat zegt Paulus trouwens over ons? Verdraagt ook al het, toch? Dat betekent dat er zijn mensen, misschien met een ander karakter, ja, die jou misschien helemaal, ja, die zou je niet uitgekozen hebben. Maar ja, door Gods geest zitten we in één gemeente. En die zegt, je moet elkaar verdragen. Dus dat je niet laat verleiden door je emotie. Door op een gegeven moment laten merken dat je hem niet mag. Of dat je misschien wel boos op hem wordt. Of dingen gaat doen uit twist of ijdele eer tegen die persoon. God had alle reden in het Oude Testament om dat te doen. Als mensen zondigen, wat komt er over van God? De toorn van God, zijn gerechtigheid. Hij is heilig, dus zijn gerechtigheid komt in actie. En dan komt de toorn over de mensen. Maar hier staat, nee, door de verdraagzaamheid God. Maar hoe kan dat nou? Want ja, dat kruis was er toen nog niet. Ze hadden natuurlijk wel de offers. Maar ja, we moeten opletten, van Adam tot Paulus spreken over eertijds. Dus wat heeft God gedaan al die tijd? Hij heeft geduldig verdraagzaamheid. Want de verdraagzaamheid is ook, je moet geduldig zijn. Nou, als je kinderen hebt, moet je ook wel eens geduldig zijn. Misschien moet je met je vrouw geduldig zijn. Of de vrouw moet met jou geduldig zijn. Ja, we hebben ook de zondige natuur en onze karakters. Maar God is al die tijd geduldig geweest totdat de betaling kwam. In het Oude Testament, we hebben gezien, dieren en bokken. Bloed van dieren en bokken kan geen vergeving schenken, toch? Kun geen zonde wegnemen. Dus hoe kon God dat nou vergeven? Paulus heeft heel duidelijk geleerd dat het was onder de verdraagzaamheid God. Want God wist, denk aan een creditcard. Het voorbeeld was vaker genoemd. Nou, misschien hebben jullie allemaal wel een creditcard. Ik kan hem beter maar zo weinig mogelijk gebruiken. Ik heb hem alleen voor het buitenland, maar alsjeblieft niet. Want dat is in Amerika leef van creditcards. Maar ze hebben ook allemaal schulden. Ja, je hebt je kaart. Oh, ik kan het niet kopen. Oh, ik heb mijn creditcard. Huppakee. Nou, dan krijg je een maand erna je afschrijving, hè? Ja, als je een creditcard gebruikt, je betaalt ermee. Je creditcard, ja, jij hebt nou zo'n mooi pasje dat je door al die tolwegen zo... wij gingen naar Frankrijk en wij moesten elke keer naar die tol en dan moest je betalen met je creditcard. En dan eigenlijk ging die boom open. Maar wij zagen Bordel door een andere poort, vroom, die race er doorheen. Want die had van de ANWB een kaart en die had jij al betaald toen en dan kon die overal. Maar toch, je kreeg toch pas na een maand waarschijnlijk je afschrijving. Maar voor hun was de betaling binnen. Voor God is het zo. En wij ook, als je wat koopt. Je koopt het, maar de winkelier, hij heeft het geld niet direct eigenlijk nog. Het kaartje dan. Misschien, ik weet eigenlijk niet of het gelijk die betaling op zijn rekening staat. Maar jij hebt het nog niet betaald. Maar je krijgt het wel mee. En na een maand krijg ik die afschrijving. Dan zou je kunnen zeggen, dan is het eigenlijk pas echt van mij. Nou, God heeft al die tijd dus, al die tijd toch die zonde vergeven. Want iemand nam het in het geloof, ging die dat offer doen. Een gelovige, hè. Ik heb het niet over schrift geleerd, die zei, ik kan het allemaal zelf wel doen, de wet. Ik ben gelukkig, u bent gewoon zo tevreden met mij, ik ben rechtvaardig. Dus hij moet mij wel aannemen. Nee, iemand die wist, ik ben een zondaar, ik kan het niet doen. Dus die wist, ik heb dat offer nodig. Dat bloed van het dier en dat de handen erop en werden mijn zonde op hem gelegd en dan werd het geofferd en dan was die zonde vergeven. Dat staat ook heel duidelijk in Leviticus. Als je dat doet, zal ik verzoening doen en dan zal het je vergeven worden. We hebben het trouwens ook gelezen. Nou, in het geloof deed je dat en je wist niet beter dat je dat ook kreeg. En je kreeg het ook van God, want God heeft het verdragen, want hij wist dat het ware bloed, dat zou komen later. Dat wist hij, want dat was Gods plan voor de grondlegging der wereld. Noach werd ook was ook rechtvaardig. Maar die heeft toen hij de boot had kwam, heeft hij dan een offer gedaan. Maar hij ging zo de boot in en hij werd gered. Maar niet door het geloof in het kruis, niet door het geloof in het bloed van Christus, absoluut niet. Maar het is toch wel op basis van het bloed van Christus dat God hem heeft gerechtvaardigd en zijn zonde heeft vergeven, hoor. En dat heeft te maken met die verdraagzaamheid wat we hier lezen, ja. En ja, we weten straks als de deen der genade voorbij is, dan heeft Israël, we hadden het net nog even over, in de pauze, heeft Israël nog 7 jaar. En dan is het over. En we hebben hier in de tekst in Jeremia 44, dat gaat ook over verdraagzaamheid. Het roken dat gij lieden in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem gerookt hebt. Jeremia 44 vers 21. Gij en uw vaderen, uw koning en uw vorsten en het volk des lands, heeft de Heere daar niet aan gedacht. En het is niet in zijn hart opgekomen, zodat het de Heere niet meer kon verdragen. Het waren afgoderijen, ze hebben in de straat van Juda, Jeruzalem gerookt. Hij kon het niet meer verdragen vanwege de boosheid uw handelingen, vanwege de gruwelen die hij deed. Daarom is uw land geworden tot een woestheid, tot een ontzetting, enzovoort, enzovoort. Dat is ook een profetie op de toekomst. Ja. Kijk, toen was het een ballingschap, toen werden ze weggevoerd. God kon het niet meer verdragen, die afgoderij. Dat waren natuurlijk ongelovigen. En toen werden ze weer teruggebracht naar het land. Maar het is ook een profetie over de grote verdrukking. Er is dan geen verdraagzaamheid in de grote verdrukking. Straks, als wij weg zijn, is er geen verdraagzaamheid meer. Toen nog wel, het Oude Testament. Het offer is gekomen en met grote drukking is het: kies heden. Je kiest Christus uit de evangelie of je kiest de valse Messias. En het is echt tjaka. Eén van de twee hoor. Het is of te leven of te dood. Wij leven in de bedenkende genade dat God heeft natuurlijk ook nu geen verdraagzaamheid nodig voor ons. Want waarom niet? Omdat wij hebben nu het ware offer. Dus iedereen die nu gelooft in het offer van Christus, in het bloed, dat is gewoon de werkelijkheid. Het is geen schaduw meer. Wij hebben rechtstreeks vergeving, omdat de schaduw is weg. Het ware lam wordt nu eigenlijk voorgesteld. Ja? Het ware offer wordt nu voorgesteld. Dus je stelt nu je geloof niet meer in de offers van... Als je nu dus een offer zou gaan doen in de tuin of waar dan ook... dan krijg je geen vergeving. Ja, dat is ongeloof. Dan krijg je het gewoon niet. En je kan ook allerlei andere offers doen. Weet je, je kan alles bedenken, maar je krijgt geen vergeving. God heeft daar absoluut geen verdraagzaamheid, omdat het ware offer nu gekomen is. Dus je stelt nu je geloof rechtstreeks in het ware geloof. Zoals Paulus met zijn bekering ook van Christus hoorde. Dat is dat hij zegt, ze kunnen vergeving van zonde krijgen door het geloof in mij. Dat was compleet nieuw natuurlijk. En ja, dus ja, in de bedenkende genade is het nu langmoedigheid en goedertierenheid. Hij heeft zich met de wereld met zichzelf verzoend door het offer van Christus, door het zoenoffer. Mensen moeten zich nu laten verzoening. En nu leven wij in de tijd waarvan Paulus ook zegt, langmoedigheid, geen verdraagzaamheid. Want dat offer is er. En ik denk wel eens bij jezelf, oh, wat gebeurt er allemaal in deze wereld zeg? En elke keer hoor je weer, zie je weer iets dat je denkt, is dat ook nog mogelijk? Wat moet God toch een hoop verdragen, weet je wel? In die zin, ja, maar dan wordt zijn toren wordt eigenlijk steeds meer uitgesteld in verband met dat. Maar niet verdraagzaamheid in verband met de zonde. Want het ware offer is gekomen. En dat bieden wij gewoon aan. Aan iedereen. God zegt ook, hij biedt het aan. Aan de mensen. Totdat, ja, Romeinen 11 vers 25. Ik wil niet, broeders... vers 11, hoofdstuk 11, vers 22, Romeinen. Het blijft niet zo, deze tijd, want die houdt een keer op. Ziet dan de goedertierenheid en strengheid van God. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, de goedertierenheid over u. Indien gij in de goedertierenheid blijft, anders zult gij ook afgehouden worden. Zie je dat hier goedertierenheid gebruikt. We leven in een tijd van goedertierenheid en langmoedigheid. En we hoeven niet bang te zijn hoor, anders zult gij ook afgehouden worden. Het heeft niks te maken met je redding. Dat heeft te maken dat God stopt met de bedenkende genade, stopt met het lichaam van Christus. Ja, ik denk wel eens dat je zou denken van nou, dat wij komen in de tijd van, net zoals Noach. Ja, niet zoals Matthäus dat leert, dan weet je die komst. Maar wel, dat waar vind je nog geloof? Ja? Je ziet in Nederland ook, kerken worden gesloten, het wordt minder en minder en minder. Ja, dat is gewoon zo. Het wordt minder en minder. Dus wie weet. Ik weet het niet hoor. Wanneer de Heer komt. Hij kan elk moment komen. Maar er komt een moment dat hij dus stopt. En in Romeinen 11 vers 25 weten we ook. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dat noemen wij nu niet de verdraagzaamheid. Dat was voor Paulus. We hebben nu het ware offerlam. En nu leven we in de tijd van langmoedigheid. Paulus is ook een voorbeeld van Gods langmoedigheid. Ja? Want Paulus had natuurlijk anders ook... gedood geworden, anders door de ondertoorn van God. En nu gaan we naar vers 26. Afsluitend. Tot de betoning, ja, dat staat niet meer op jullie A4'tje. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Wat nou eigenlijk een woordje betonen? Iets betonen. Dat betekent eigenlijk gewoon, hè? Laten zien, ja. Ja, ook bewijzen. Dus je toont iets, maar te betonen, hij betoont van zijn rechtvaardigheid. In deze tegenwoordige tijd. Nou, woordjes staan er nooit zomaar, want er staat heel duidelijk de tegenwoordige tijd. Dan denken wij natuurlijk, nou als ik zeg de tegenwoordige tijd, dan denk ik aan nu. Dan denk ik niet aan bijvoorbeeld aan 1940. Als ik zeg de tegenwoordige tijd. Of ik zeg, in deze tegenwoordige tijd. Want iemand in 1940 kon ook spreken en zeggen de tegenwoordige tijd. Dat was voor hem toen de tegenwoordige tijd. Maar als ik nu leef en ik zou het lezen, dan zeg ik, nee, dat was voor toen. Dus als Paulus zegt, deze tegenwoordige tijd, Dan zegt hij dat niet zomaar. Dat heeft te maken met de bedeling der genade. Want in de Bijbel lees je vaker over tegenwoordige tijd, ja. Kijk, als we Paulus volgen, Galaten 1 vers 14. Dan zie je het staan. Dan heeft hij het over de tegenwoordige boze wereld. Die zichzelf gegeven heeft, Galaten 1 vers 4. Voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. En we zullen eenmaal worden weggenomen van deze wereld, ja. Uit deze tegenwoordige wereld. Deze, wat zonder naam? Tegenwoordige wereld, hè?
Boze wereld,
ja. Nou, dan weten wij, dat spreken we over de tijd waarin we nu leven, in de bedeling der genade. Hij spreekt ook over ons. Maar er zijn verschillende tegenwoordige tijden. En het heeft altijd met een bedeling te maken. Kijk in Hebreeën 9 vers 9. En dan zie je die twee versen, dus heel mooi het verschil, hè? Het verschil tussen voor de bedeling der genade en nu tijdens de bedeling der genade. Dus Hebreeën 9 vers 9... zien wij staan, heeft het over de tabernakel. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, zie je? Toen was dat de tegenwoordige tijd. Hij spreekt voor die tegenwoordige tijd. Laat even zien, dat we over het woordje tegenwoordige tijd, dat heeft dus te maken met de tijd waar het, nou, als je nu spreekt over die, als je het wil weten, die, dat was dus eertijds. Voordat de bedeling der genade kwam. Nou, en 2 Petrus. Die zegt het ook. Dan zegt hij iets anders. Maar het heeft wel met hetzelfde te maken. Dan heeft hij het over de tegenwoordige waarheid. 2 Petrus 1 vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet. Kijk, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Dus als Petrus dat zegt. Dan moet je denken. De tegenwoordige tijd. Toen hij dat schreef en aan wie hij dat schreef. En de tegenwoordige waarheid voor Petrus toen. Dat was natuurlijk niet de tegenwoordige waarheid waar Paulus over spreekt. Dat heeft dus alles te maken. Dat is 2 Petrus 1 vers 12. En zie je, die versterking is ook in die tegenwoordige tijd waarheid van apostel Petrus. En die had het evangelie van de besnijdenis. Maar dat is niet de tegenwoordige waarheid waardoor wij gesterkt worden. Nee. Dat is, als we teruggaan naar Romeinen, is dat de tegenwoordige waarheid, zoals Paulus dat schrijft, in de bedeling der genade. Met andere woorden, als je dat leest, dan denk je, oké, dus wat Paulus zegt hier, Romeinen 3 vers 25, was dus een waarheid van apostel Paulus in de bedeling der genade, maar dus niet een waarheid van Petrus. Niet een waarheid van voor Petrus uit Romeinen 3 vers 25 tevoren. Met andere woorden, Handelingen 2, met Pinksteren, dat Petrus zegt, bekeert u en laat u het open tot vergeving der zonde. Dat was de tegenwoordige waarheid van Petrus waardoor zij versterkt werden. Maar wat Paulus over spreekt, die spreekt over de inhoud van het kruis nu, dat wist dus voor Paulus niemand. Want het was een waarheid tegenwoordig, maar niet daarvoor. Dus Petrus wist die waarheid ook niet. Wist hij absoluut niks van. Daar gaan we het ook een keer over hebben. Het verschil, ja, met het kruis, hoe men daarnaar keek. Zoals Petrus het was, voor de bedeling der genade. En zoals het nu is. Hoe Paulus dat leert. Paulus heeft dus iets unieks geleerd. Dus deze tegenwoordige waarheid, deze tegenwoordige tijd, die betoning van zijn rechtvaardigheid, van God en van zijn zoon Christus, met de bedeling der genade, het evangelie van Gods genade, wat wij hier allemaal lezen, was daarvoor niet bekend. Alleen bij de apostel Paulus. Dus Paulus gaat ook, je weet het, hij moet naar Jeruzalem. Woensdagavond zitten we daar nu. Want ze zeggen, ja, je moet laten zijn, anders kan je niet zalig worden. En dan komt er een heel dispuut over. En hij gaat naar Jeruzalem. En dan gaat hij zich verdedigen. En dan komen ze ook tot de conclusie, zien ze het ook, ja, er is iets veranderd. Nou, en dan weet je, dat Paulus ging toch weer, naar wie ging hij? Vooral naar degene die in achting waren. De pilaren. Nou, de apostelen natuurlijk. En vooral Petrus en Johannes. Want Jacobus, die is dood. Maar je hebt ook de apostel, maar je hebt ook Jacobus de broeder des Heren. Dat was inmiddels ook al een heel belangrijk iemand geworden. En die lees je dan ook vooral, die twee. Petrus en Jacobus in het hoofdstuk. Maar Paulus zegt daarin Galaten 2, heel duidelijk, laten we even heen gaan. 2 vers 6 en 7. In vers 5 zegt hij, voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken, voor die valse broederen, in vers 4, die willen hun tot dienstbaarheid brengen, dus ook de vrijheid van Paulus, dan willen ze hem onder de wet brengen, voor de welke wij niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij jullie gelaten zou verblijven, en ook bij ons. En van degene, kijk, die geacht waren, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet. Ik heb wel respect, ik geef iedereen de eer die nodig heeft, maar in verband met het evangelie, dan valt dat voor mij allemaal weg, want het gaat om de waarheid van het evangelie. En niet of je de belangrijkste apostel van de Heer Jezus was. Want Christus heeft aan mij iets geopenbaard. En ik ben een apostel van de heiden. En dat is nu de boodschap. Dus hij zegt, die geacht waren, dat scheelt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Ja? Dus in het verlengde wat we net lazen, God heeft hem betoond tot zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Dat is pas aan de apostel Paulus geopenbaard. Zij hebben Paulus dus niks hoeven te leren, kunnen leren. Nee, het is andersom. Paulus heeft hun juist iets geleerd. En niet andersom. Dat staat ook hier, vers 7. Ze hebben mij niets toegebracht, hè, zegt hij. En dan vers 7 begint met, maar daarentegen. Daarentegen. Wacht even. Toen zij zagen dat mij het evangelie van de voorraad toebetrouwd was, gelijk Petrus dat dan besnijdt. Kijk, van Petrus, dat wisten ze wel. Aan hem is dat evangelie van de besnijdenis toebetrouwd. Dat was niks nieuws. Maar ze zagen, hé, aan Paulus is het evangelie van de voorraad toebetrouwd. Niet aan, van. Ja, en toen nog, hé. En toen zie je in vers 9, hebben ze ook hem erkend, bekend en de rechterhand de gemeenschap gegeven. Dus je ziet hier heel duidelijk, Paulus leert hun. En als Paulus ook dan zegt, dus ze wisten het niet, hij leert hun, zij hebben hem niks toegebracht, maar hij leert hun, ze leren het van hem. En dan zegt Paulus ook in Romeinen 3, vers 26, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, dat opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Wat denk je dan aan? Dus God is nu de rechtvaardige van iedereen die uit het geloof van Jezus is. En dat staat dus niet bij een ritueel van een doop of van dit of dat. Iedereen die uit het geloof van Jezus is, rechtvaardigt hij. Nou, dan moet ik dus denken aan Galaten 2 vers 20. Sommigen hebben jullie een Galaten voor je liggen. Galaten 2 vers 20. Die uit het geloof van Jezus, wat is dat dan? Nou, dat is dit. 16, sorry. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Dat is dus, je weet, ik word gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Nou, dat hebben we in Romeinen 3 heel duidelijk gezien wat het is. Zijn rechtvaardiger, hij is naar het kruis gegaan, hij heeft de prijs betaald, hij is in gehoorzaamheid aan het geloof gegaan. En hij is daardoor gerechtvaardigd. Wat hij aan het kruis heeft hij daar in de toorn kunnen dragen, was onschuldig. Hij was rechtvaardig, de rechtvaardige. En daar word je dus door gerechtvaardigd. Geloof van Jezus Christus, zijn getrouwheid, zijn trouw. Zo hebben wij ook, en dan komt onze actie, ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. Dus, kijk, het is zo, hij heeft hem voorgesteld tot een rechtvaardiging, ja? Dus hier is geloof, dat is geloof van Christus. Alles is gebeurd, alles is gedaan. En nu, daarom, heb ik daarom ook in hem geloofd, zodat ik dus uit dat geloof gerechtvaardigd word. Geloof van Christus. En niet uit de werk. Ja, dat is geweldig om te zien, ja. Dus we gaan terug naar Romeinen. De laatste tekst. Romeinen 5 vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Dat is een voldongen feit. Iedereen uit Adam is tot een zondaar gesteld. Is een zondaar. Alzo zullen, kijk, zullen, is niet vanzelfsprekend, zullen, ook door de gehoorzaamheid van één, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Wat is de geloof van Jezus? De gehoorzaamheid van die ene. Dus terug naar Romeinen 3, vers 25, 26, dat hij zegt, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat is het bewijs van Gods rechtvaardigheid. Hè? Hij toont het, hij betoont het. Hij laat, ik ben rechtvaardig. Je kijkt naar het kruis en dan zie je de rechtvaardigheid van God. Hij heeft geen zonde door de vingers gezien. En hij ziet de toorn over de zonde die eigenlijk van mij was. Dus ja, en daardoor kan hij nu rechtvaardig. Hij is rechtvaardig en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Dus hij is de rechtvaardiger van een ieder die gelooft in Jezus. Dat staat in Galaten 2 vers 20. En dat is wat er gebeurd is. Nou ja, oké. Dus dan zegt hij eigenlijk in vers 26. Dus als jij dus dit allemaal ziet in Romeinen 3 vers 24, 25 en 26. Hoe dat gegaan is. Maar vooral vers 24 en 25. Dat is het hele pakket eigenlijk wat God nu aanbiedt. Kijk, ik heb aan alle eisen zijn voldaan. En nu ga ik rechtvaardigen. Dus... Want begint in vers 21, hoe wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard? Dat lees je nu. Zo worden mensen nu gerechtvaardigd. En dat is heel simpel, dat hij gaat in deze tegenwoordig, zien wij, zijn rechtvaardigheid is dat hij rechtvaardigt die ieder, ja, het geloof van Jezus, die heeft geloofd in wat je ziet in vers 24 en 25 staan. En Paulus zegt in 1 Korinthe 15, Christus stierf voor onze zonde en is opgestaan. Je ziet, het draait om het offer, hè, aan het kruis. Zijn bloed. En we weten dat het volmaakt was, want hij is opgestaan uit de dood. En dat is wat hij ons toereikt. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken. Dank voor het heerlijke evangelie, Vader. En het is zo duidelijk, Vader. U hebt ons uw geest gegeven. We weten het woord en waard recht te snijden. En dan krijgen we ook verlichting door uw geest, Vader. En hier zien we, het is belangrijk. Zo belangrijk dat of van Christus... aan het kruis. En dat u, apostel Paulus, hier dit hebt geopenbaard. En het is eenvoudig, we kunnen het allemaal begrijpen, het is voor iedereen. En we zien hoe rechtvaardig u dus bent, Vader. En het was een volmaakt offer, waardoor nu iedereen te redden is, zonder dat het ten koste van uw gerechtigheid gaat. En het is uit genade, door het geloof alleen. En dat kan omdat u uw zoon daar tot schuldoffer gesteld hebt. En de toorn over hem, aan hem gegeven hebt die wij verdiend hebben. Dat hij daar tot zonde gemaakt werd. Maar nu wij dat hebben aangenomen, Vader, hebben wij ons laten verzoenen door dat zoenoffer. Die prijs, Vader. En hebben we daardoor, zijn we met u verzoend en hebben we vrede met u. Dat we ook deze boodschap, Vader, aan de mensen mogen vertellen. Zodat zij ook die vrede met u mogen krijgen, Vader. Bedankt, Vader, voor deze genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen.